beetje ongewoon merk.
Nee.
Bang half 50 worden, neem ik aan.
We hebben vandaag natuurlijk ook een gastspreker.
Heel eigenaardige figuur. Wat er van terecht komt, maar ja, ik zal u vertellen wat er dus ongeveer zich heeft afgespeeld bij het onderzoek of aanvraag, hoe moet je het noemen. In de eerste plaats, het is een van de weinigen die zijn naam noemt, laat ik die maar doorgeven, hij noemt zich German McGrum. Dan weet je nog niet wat het betekent, ik ook niet. Hij was een volgeling van Hengist, meester van de vogels, de zanger van nog een ander. In ieder geval, we kunnen aannemen dat hij dus uit een betrekkelijk primitieve tijd stam, zeer waarschijnlijk uit Zuid-Engeland. Zijn belangstelling ligt hoofdzakelijk, dacht ik, in natuurlijke evenwichten, kosmische krachten, goddelijke krachten, wat iets meer zijn. Zijn oorspronkelijk heidendom heeft hem waarschijnlijk ertoe gebracht om de natuur zelf te zien als een levend organisme voorbij zit. Hij houdt nogal veel, als ik hem zo hoor, van aardse genietingen, althans de herinneringen eraan. Maar geeft aan de andere kant een blijk van zeer eigenaardige wijsheid. Zijn ogenblikkelijke sfeer, grens van kleur en wit licht. Hoofdkleur van zijn eigen omgeving op dit ogenblik blauw, zou dus onderzoek plegen, denk ik. En vragende wat hij wilde gaan zeggen, zei: hoe kan ik zeggen wat ik ga zeggen, wanneer ik niet weet wie het gaat voeren? Misschien dat wijst op diplomatieke gaven. Maar toen ik hem zei, ja, maar wat zijn je eigen denkbeelden, toen zei hij: ach, het is eigenlijk zo eenvoudig. Alle vormen zijn illusies. Wij leven met die illusies. Maar zonder illusies hebben we geen leven. Laten we daarom uitgaan van het standpunt dat ons wezen niet in staat is een werkelijkheid te aanvaarden en daarom die illusie nodig heeft om zo de werkelijkheid te kunnen benaderen. Nou, we zien al wat voor type het is. Ja, moet ik zeggen, een beetje eigenaardig type, nogmaals. Maar op zichzelf niet onvriendelijk. Ik vroeg hem, wat vind je het belangrijkste in het leven? Nou, het bestaan. Toen zei hij, dat is de goden horen zingen, de bokalen ledigen en dromen van een overwinning. Ik zei, nou, dan zit je nog dicht bij de aarde. Ja, dat is niet fijn. Maar luister, de goden horen zingen. Als alle krachten van de natuur in harmonie zijn, zingen ze. En dat wil ik horen. En dat ik ze goden noem, het lijkt me heel wat beter dan zoals de moderne mens doet, er alleen maar wetenschappelijke namen aan te geven of te beschouwen als een niets. Hij zegt, de bokalen ledigen. Als je leeft, moet je het leven proeven en het goede van het leven. En als je de mogelijkheid niet hebt van het goede van het leven te proeven, dan moet je op zijn minst genomen denken hoe het zou kunnen zijn wanneer je het wel zou kunnen proeven. Want als je dat niet probeert, waarvoor leef je dan? En ten laatste zegt hij, ach, dromen van de overwinning van morgen, dat is toch heel eenvoudig. Want de enige strijder die je waardig is, ben jezelf. Op het ogenblik dat ik meester ben over al wat ik geweest ben, heb ik een overwinning behaald en daar droom ik van. Nou ja, dan ben ik ook niet om een mondje gevallen. Dus ik zei zo tegen hem, waarom droom je erover? Doe je er niks aan? Zegt hij, of ik er iets aan doe? Natuurlijk, ik droom er toch van. daarmee krijgt u waarschijnlijk een klein beetje de indruk van iemand die dan gevat is. Soms op een beetje ruwe manier, maar ja, dat zal hij hier wel in bedwang houden als hij ziet wie er hier zit. Niet Neem me niet kwalijk.
Wijs, ongetwijfeld. Beetje diplomatiek. En ik dacht met iemand die heel veel kennis heeft van de krachten der natuur en de samenwerking die er tussen bestaat. Nou ja, dan heb ik u de gast geïntroduceerd. En dan begint weer de gebruikelijke beproeving. Ik moet de tijd vol praten. Dat doe ik dan meestal tegenwoordig maar door iets van mezelf te vertellen. Ja, niet over mezelf, maar van mezelf. Als ik over mezelf begin, dan komen we niet verder. Dus, laten we het heel simpel stellen. Kijk, ik ben natuurlijk christen. En voor mij is, ja, de goddelijke liefde misschien wel het meest omvattende wat er bestaat. Ik begin erachter te komen dat je er veel andere namen aan kunt geven. Maar een schepping die is, die bestaat, of nou illusie is of werkelijkheid, vecht er niet over. Die geeft toch een eenheid en een inhoud en alles wat erin gebeurt, hoort bij het geheel, anders zou het er niet zijn. En dan denk ik, ja, die Christus van mij is eigenlijk gelijk aan al die anderen in het verleden, of ze nou de wereldzee gekarnd hebben en het wereldgif gedronken, of dat ze misschien gestorven en verdeeld zijn en weer opgebouwd. Of wat je nog meer hebt van die verhalen. Het is altijd weer het ene dat ondergaat om in het vele zichzelf te zijn. Ja, die is echt van mij hoor, die heb ik niet gestoken. Want, laten we nou eerlijk zijn. We zitten hier bij elkaar, een paar man, de rest, die is in de geest aanwezig. Of die was toch altijd afwezig. Dus, daar praten we niet over. Maar wanneer wij hier zijn, zijn we deel van een eenheid. Kunnen we niet aan ontkomen. Maar die eenheid in zichzelf rationaliseert, als het ware, zichzelf door de verschijningsvormen waarin we het leven waarnemen. Het leven is onze vertaling van de oneindigheid. En wanneer we op die manier bezig zijn, dan is het voor ons zo moeilijk om ons voor te stellen dat er een absolute vrijheid bestaat, veel groter dan je voor kunt stellen. Maar dat deze vrijheid gelijktijdig de absolute gebondenheid inhoudt. Want je kunt je niet losmaken uit het geheel en nog bestaan. Maar binnen het geheel moet je deel van het geheel zijn, anders kun je niet vrij zijn. En op die manier, ik merk, ik heb met die vent gepraat en ik ben gewoon aangestoken. Ik zit ook op te horen. Maar op die manier eigenlijk kan ik ook begrijpen dat men bijvoorbeeld geprobeerd heeft om het beeld van de goden zo sterk op de aarde vast te leggen. Dat de goden op de aarde zouden worden. Het is eigenlijk de droom waarbij we de werkelijkheid proberen om te zetten in onze wereld. Het is het koninkrijk Gods dat ook op aarde bestaat. Dus de werkelijkheid van leven, de werkelijke naastenliefde, of medemenselijkheid, broederschap, of hoe je het wil. Het is de band die alle dingen bij elkaar houdt. En dan zit ik zo bij mezelf te filosoferen. Dat doe ik ook wel een keer hoor, schoon ik het in de geest nog druk genoeg heb. Maar dat is typisch als je overgaat en begin als krullenjongen. Dan denk je, nou ja, alleen maar allemaal rommel opruimen is ook niet. Maar als je later aan het werk moet en je ontdekt wat het voor inspanning kan kosten om dat goed te doen, en dan weet je het nog niet. Nou ja, zult u zelf meemaken. Dus wat dit betreft, aanstaande krullen jongens, beklaag je niet. De werkelijkheid waarin ik leef, is net zo min waar als de werkelijkheid waarin ik leef. Het zijn werelden die, ja, die we eigenlijk dromen. Klinkt een beetje gek natuurlijk, want het is een reuze droom, maar als je in deze droom met een hamer op je duim slaat, dan vermoed ik dus wel dat oude Indiaanse eigenschappen plus enkele oerkreten gelijktijdig kenbaar worden. Het is voor ons volledig echt. Maar hoe echt is het? Dan denk ik, als je van die eenheid uitgaat, is het echt. Maar op het ogenblik dat je probeert om het uit elkaar te rafelen, om het allemaal te zien in vaststaande waarden en vastgelegde tegenstellingen, dat je dan eigenlijk het geheel kapot maakt. Dan is er de werkelijkheid niet meer, dan is er alleen nog maar de droom. Misschien zou je het ook zo kunnen zeggen. Het weten is goed, wanneer het voert tot synthese. Op het ogenblik echter dat het weten voert tot indeling, is het verkeerd. Dat is geestelijk gezien volledig waar, dacht ik. Ik heb op mijn eigen manier natuurlijk wel gekeken, is die aarde van jullie bezield? Ja, is. Wisten we trouwens al. Wat is de bezieling van die wereld? Ja, als je het goed bekijkt, eigenlijk kracht en uitstraling. Waarom een kracht en een uitstraling? Nou, omdat dat de enige werkelijkheid is. Het andere, dat zijn voorstellingen. De kracht is de enige werkelijkheid. En dan kijk ik naar al die harmonieën die dan zo'n wereld bepalen. En ik moet zeggen, ik ben geen engels tegengekomen, maar ik heb daar toch een groot aantal verschillende factoren gevonden. En nu blijkt dat er één ding is wat eigenlijk in het geheel een overheersende rol speelt. Zo vreemd als het mogen klinken, zou je het best kunnen vertalen in het denken aan anderen. Op het ogenblik dat u werkelijk harmonisch alleen maar denkt aan een ander, dan is er tijdelijk een deel van de eenheid hersteld, ook binnen de droom die we dromen. Binnen die wereld waarin de verdeeldheid voor ons nog de enige werkelijkheid is. Op het ogenblik dat we in staat zijn de ander te begrijpen, begrijpen we niet alleen de ander. We begrijpen eigenlijk een heel groot gedeelte van die wereld en van die uitstraling waarbinnen we ons bevinden. En daar zou je wel eens tot verwonderlijke resultaten mee kunnen komen. Er is iemand die heeft eens een keer gezegd: de mens is en blijft een magisch wezen. Want alleen door een beroep te doen op het in zijn wereld niet kenbare, kan hij komen tot een aanvaarding van het in zijn wereld geuit. Nou, dat vind ik dus niet van mij hoor. Ik zet er maar meteen bij, anders denken jullie weer dat ik te veel weet, en dus ook niet meer. Maar daar heb je geloof ik het antwoord op een hele hoop vragen. Waarom geloven wij? Waarom zijn we voortdurend bezig om met krachten te werken die we eigenlijk niet helemaal kennen? Schijnbaar doen we dat omdat we wijzer zijn geworden. Of omdat de Heer zich aan ons heeft geopenbaard. Vind ik ook zoiets typisch geopenbaard. Misschien wel komen met lange stuk. Maar dat zijn toch alleen maar onze uitdrukkingen. Onze uitdrukkingen voor iets onvermijdelijks. Wij zijn niet wat we denken te zijn. En dat deel waarvan we aanvoelen dat we het zijn, maar dat we gelijktijdig niet als werkelijk ik kunnen beschouwen, dat vormen we dan om tot de goeroe, de geleider, de dit, de dat. Laten we een heel simpel voorbeeld nemen. Jezus is uw geleider. Nou, kom voor. Er zijn ook mensen die hebben echt als geleider gehad, niet hoor. Is dat echt? Het antwoord moet luiden: zoals je dat voorstelt, is het zeker niet. Jezus is niet de geleider. Hij is de menselijke vertegenwoordiging van, uitbeelding van de kosmische kracht die ook in jezelf woont. Dan wordt Jezus niet in de eerste plaats iemand of iets wat buiten ons staat, Nee, het is de kracht die in ons woont. En door de voorstelling die wij aan die kracht geven, hebben we een sleutel waarbij we binnen kunnen dringen in een deel van de grotere werkelijkheid waar we eigenlijk op toe behoren. Vindt u me nog gek? Oh, dank u. Maar het is er eigenlijk waar. En op diezelfde manier zie je dat heel veel mensen zich vereenzelvigen met anderen. Dat komt ook zo ontzettend vaak voor. Hoe vaak zie je bijvoorbeeld niet in oude spelen, en die zijn zelfs in de middeleeuwse kathedralen nog opgevoerd hoor, dat iemand opeens zegt, ik ben die en die. Huh? Ik ben de onnoembare met de ongekende naam. En uit de naam die ik ken en niet mag spreken, beveel ik u. En dan komt er een hele reeks. Hè? Ik ben. Maar ook in de kathedraal. Ik ben de engel en ik verkondig u. En ik kwam er heus niet alleen wat tegen Maria werd gezegd, want de preek zat er meteen ingeweven. Ik ben. Misschien veel betekenend dat men, wanneer men zegt wat is de naam van God tegen hem, die zegt ik ben die ben. We zijn allemaal iets meer dan we denken. Er kan een ogenblik zijn waarop ik God ben. Niet omdat ik goddelijke kwaliteit of eigenschap heb, maar ik ben deel van het geheel en als het geheel zit door mij uit, ben ik op dat ogenblik God. En dan ga ik ook begrijpen waarom ze Jezus eigenlijk een dogmatische procedure tot een soort secundaire godheid hebben gemaakt. Kan niet anders. Hij was op een gegeven ogenblik God. Hij was mens, maar hij was ook God. Dat wil zeggen, hij bracht het geheel tot uiting binnen de beperking van zijn eigen vorm. Oh ja, nu zit ik te preken. Toch niet erg. Mag wel. Op dat ogenblik is hij God. Maar hij is niet de enige. Hoeveel zullen er op aarde zijn geweest die op een of ander ogenblik bezeten zijn, als het ware, van een totaliteit die ze bewust niet eens kunnen beleven. En sommigen die hadden dan de moed niet om te zeggen, ik ben, die zeiden, ik ben de stem Gods, bijvoorbeeld. Het is toch allemaal maar een eufemisme. Er zijn maar pogingen om de doekjes omheen te winden. De werkelijkheid is dat niets kan bestaan wat niet ook in mij tegenwoordig is. Niet omdat ik zo belangrijk ben, maar omdat ik deel ben van het geheel dat we God noemen. En omdat alle kracht en alle weten en alle uitingen samenvloeien niet slechts in die God, maar in elke uiting van die God op het ogenblik dat deze uiting zijn eigen begrenzing tegenover die God opgeeft en daardoor in feite de synthese wordt van goddelijke uitingen in vele werelden en ook de uiting in de praktijk. Ja, je kunt op gekke gedachten komen als je met zo'n, hoe moet ik het noemen, navogelenmeester, die zit te praten. Maar eigenlijk had hij wel gelijk, dacht ik. En ja, elk geest en elke mens heeft zijn eigen manier van redeneren, filosoferen en denken. Ik heb ook tegen mezelf gezegd, kan ik dan macht bezitten? Als God in mijn wond, heb ik macht? Nee, ik heb geen macht. Want de macht van God wordt pas kenbaar op het ogenblik dat ik niet meer ben. Pas als ik mezelf vergeet, openbaart zich die macht. Zolang ik mezelf ben, is die macht wel een potentie in mij, maar ze wordt gewoon beperkt door mijn beeld van mijzelf. Eigenlijk heel gek. Alle mensen jagen naar macht, meerdere of mindere mate. Dat is ook zo'n verschijnsel. En ik krijg geesten die zijn er ook niet vies van, hoor. Dus, dan zeg je, ja, die macht moet toch ook een betekenis hebben. Dan kom ik tot de conclusie dat die macht eveneens een honger is naar iets wat behoort bij die eenheid, bij die totale persoonlijkheid. We maken alleen een fout. In plaats dat we die eenheid willen aanvaarden zoals ze bestaat, willen we ze naar ons toe trekken. Wij willen de kern zijn van die eenheid en dat kunnen we nu juist niet. Nou, wat dat betreft, ze hebben wel eens in een luchtballon geloof ik 300 liter water gegooid, maar bij de 301ste barst het niet. Zo gaat het bij ons ook. We kunnen zeer veel bevatten aan kracht, aan mogelijkheden. Maar de onbegrensdheid die we in wezen begeren en nastreven, kunnen we niet waarmaken zolang we gelijktijdig ik blijven. Dan kun je eigenlijk een stap verder gaan en er toch bezig bent. Dan kun je zeggen, ja, al die dingen zijn erg mooi en erg goed. Maar zolang ik mijzelf ben, volgens mijn eigen visie, met mijn eigen gevoelens, met mijn eigen tweespalt heeft ook iedereen. Met mijn angst dat ik het niet halen zal. En met mijn behoefte om net iets meer te zijn. Dan zeg je ja. Als ik zo ben, moeten er twee redenen zijn. De eerste is, omdat ik zoals ik besta, met alles erop en eraan, moet bestaan. Dat is de uiting die ik moet zijn binnen het geheel. En de voorstelling die ik van mezelf maak, dat is mijn poging om het geheel waar te maken, zonder het gelijktijdig te erkennen voor wat het is, datgene waarin ik zelf opgelost. Oh jongens, wat zit ik jullie allemaal voor te draaien? Ik moet nog even doorgaan. Maar misschien is het niet kwaad zo op zo'n zomeravond een kleine filosofie. Weet u, ik heb al gezegd, ik ben christen. Hetgeen voor mij de meest bindende uitspraak is geweest altijd in het christendom, is heb uw naaste lief. Dus heb de ander lief, laat ik het zo zeggen. Dat betekent dat je jezelf nooit boven een ander mocht stellen. Een eenheid. En deze gastspreker die had dus ook zoiets. Alleen hij zei het heel anders. Hij zei, machteloos ben ik. Totdat ik één word met dat wat meer is dan ik. En op dat ogenblik uit ik dat wat meer is dan al wat ik besef. Maar als ik het aanschouw, zeg ik, ik ken het, want ik herleid het tot datgene wat ik zelf nog kan zien. Nou, het is een fantastische uitspraak van die film, maar zit er eigenlijk wat in? Kijk, als je nou kijkt naar je eigen leven, u zit hier, u krijgt later de recapitulatie, dan komt u er vanzelf achter, maar even nou terugkijken. Waarom heb je zo zwaar getild aan allerhande dingen? Waarom heb je zo druk gemaakt over allerhande dingen? En waarom zie je sommige dingen eigenlijk als onvermijdelijk of noodzakelijk? Vertel me dat maar. Is het misschien omdat je er geen genoegen mee wilt nemen te zijn wat je bent? Dat je niet van binnen een beetje wilt genezen? Door te aanvaarden dat er een grotere eenheid is waarin alles in orde is. En dat het aanvaarden van die eenheid het enige is wat je redden kan. Dan moet ik uitkijken hoor, want anders dan zeggen ze, oh, daar hebben we de nieuwe Pachwon. Maar ik wil u helemaal niet preken dat u losbandig en bandeloos moet zijn, of dat u zich helemaal vrij moet maken en dat soort dingen. Dat moet u zelf maar weten. U zelf maar uitzoeken. Maar er is één ding wat ik geloof ik de mensen wel ze willen zeggen. Probeer nou eens van je gevoel van onmacht en schuld af te komen. Probeer gewoon te beseffen dat die dingen eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Wanneer je dat doet namelijk, dan kom je ook van je agressie af. Je behoefte om je eigen onmacht te wreken op de wereld, laat ik het zo maar zeggen. En als je die twee dingen niet hebt, niet meer hebt, dan kun je pas werkelijk gaan leven, zelfs in die beperkte wereld die je hebt, die we zitten. En die jou bezit natuurlijk. Want denk niet dat je de wereld hebt hoor. Als je denkt dat jij de wereld hebt, heeft de wereld jou, maar wel bij de neus. Dus, echt waar is dit. Al wat gebeurt, is binnen het geheel zinvol. Al wat ik ben, is binnen het geheel onvermijdelijk. Maar al datgene wat ik denk te zijn en wens te zijn, is een ontkenning van het wezenlijke dat in mij bestaat en dat door mijn werken gaat. Hoe zou je daarover denken? Hè? En kun je misschien nog een stap verder gaan, want het is net, was het ook vroeger, er is er eens een bij ons gekomen hier. Oh ja. Engels stap voor stap. I am Fred Fry, I am your teacher. Of zo schrikkelijk. Ja, moet je weten, was er al echt Amsterdam. Maar het klonk zo mooi. Hè? Misschien is dat iets wat de mensen willen. Hè? Ze willen exclusief zijn, iets bijzonders. En hoe bijzonderder je probeert te zijn, hoe minder bijzonder je in werkelijkheid wordt. Want je verwijdert je van de werkelijkheid. In de ogen van anderen kun je groot zijn. Maar nooit ten aanzien van het geheel ben je deel uit van mij. En daar is, dit dacht ik eigenlijk, het grote gevaar voor ons allemaal. We willen graag spreken over de eenheid van de natuur, over de almacht van God. We willen ons bezighouden met de filosofische, de esoterische, de mystieke en andere benadering van de grote geheim. Maar we vertikken het om ons bezig te houden met onszelf. We willen liever 10 anderen helpen dan 1 keer werkelijk naar onszelf kijken. En nou ja, ik spreek niet voor jullie, ik spreek voor mezelf natuurlijk en degene die ik goed ken. Maar wat we nodig hebben is jezelf zien. Jezelf aanvaarden, ook wanneer het zogenaamd nou eens een keer niet zo goed gaat. En dan in die aanvaarding proberen je één te voelen met alles wat er om je heen is, wat er om je heen gebeurt. Als mens zul je natuurlijk het eerste getrokken worden naar het delen van de mensheid, is begrijpelijk. Maar waarom zou een mier of een slak of een olifant, als u dat liever hebt. Als u bijziende bent, kunt u beter olifanten nemen. Meer of minder zijn. Het is een andere uiting, maar van hetzelfde. Ik denk wanneer wij de geest der dingen zoeken, dat we de eenheid vinden. Maar we kunnen die eenheid niet vinden, tenzij we eerst de geest der dingen, de waarheid van het bestaan, in onszelf gevonden hebben. En als je dat voor elkaar brengt, dan zullen de mensen misschien denken, God, waarom is hij of is zij zo veranderd? Ze zullen zeggen, nou, maar die kan je goed helpen. Of nou, maar die zegt je de waarheid. Nou, dus namelijk de waarheid, die mag je alleen over anderen zeggen, maar nooit over degene die bij betrokken zijn. Als u wilt weten hoe dat gaat, moet u eens een keer naar Herrenberg gaan. Maar wij moeten eerst de waarheid in onszelf vinden. En dan niet van, ik ben geslaagd of niet geslaagd, want dat bestaat gewoon niet. En ik ben geen mislukking. Ah, en ik ben niet groot en ik ben niet klein. Ik besta. En in dat bestaan ben ik deel van alle dingen. Als je dat aan kunt voelen, dan kun je het overal in de wereld terugvinden. Maar dan is die wereld ergens je naaste geworden. Het is datgene wat eigenlijk bij je behoort. Het is de wereld die antwoord geeft op hetgeen je bent, maar het is gelijktijdig de bevestiging van je bestaan en je mogelijkheid om het bestaan dat in je is ook werkelijk te uiten. En als je dat voor elkaar brengt, dan denk ik dat je heel erg verder bent gekomen. En ik krijg nu een tik. Nou ja, tik. Het is nog geen geestelijke opdonder hoor. Maar een waarschuwing dus, waarbij ze zeggen, ja, je zit nou lekker te kletsen. Je hebt zelfs een paar dingen gezet die moeten waard zijn. Maar je bent hier blijft inleiden. Dus laat de diepzinnigheden dan weer over aan de gast die komt. Dat zal ik dan ook ongetwijfeld doen. Dat ik eens een keertje hardop heb zitten denken met u, is dat zo weer? Ik dacht van niet. En wanneer u zegt, ja, die geest is gek. Nou ja, mag hoor. Ik weet van mezelf dat ik nog een tikkeltje ben. Anders zat ik wel veel hoger, niet waar. Maar ik ben ook de krullenjongen niet meer, dat heb ik u al verteld. Ik ben op het ogenblik zoiets van derde bediende. Zonder salaris, maar wel met een hoop opdrachten. U bent er één van geweest vandaag.
Ja, dat is het.
Ik heb gewoon geprobeerd om hardop denkende iets van de sfeer weer te geven. Van de, moet ik zeggen, de eigenaardige uitstraling is misschien het beste woord. Dat onze German McLevel ik vind het zo goed zeggen, het klinkt dus als lallebal met wijn, maar het is anders. De indruk die op mij heeft gemaakt en de wijze waarop ik dat beleefd heb dus. En ik heb geprobeerd om dat een beetje te weerspiegelen en gelijktijdig, ja, hoe kun je anders nu, hè, toch iets van mezelf erin te letten. Ik hoop dat ik erin geslaagd ben. En gaat u nou dadelijk niet naar die gastspreker luisteren met het idee van nu komen de diepzinnigheden. En zoals ze bij mij altijd kijken en denken, oh, dat is de inleiden, nou komen de lichtzinnigheden. Ja, dat valt ook wel eens tegen. Maar realiseer nou gewoon, zo iemand is zich misschien meer bewust van alles wat we werkelijk zijn, samen misschien, dan wij. En daarom zal hij waarschijnlijk wel een sfeertje met zich meebrengen, doen ze meestal. Het is niet alleen een kwestie van ondergaand, maar juist bij hem zou ik toch de raad willen geven, ja, waarschijnlijk omdat het mij sowieso overkomen. Probeer er eens iets in te herkennen voor jezelf. Want het gekke is dat hij me ondanks alles eigenlijk mezelf ook heeft laten zien. Nou, u weet hoe dat gaat met jongste bedienden, die moet het gauw doorvertellen, heb ik ook gedaan. Maar een begrip voor je eigen beperkingen betekent niet dat je minder waard bent. Het betekent alleen misschien dat je toch nog iets anders gaat werken dan je hebt gedaan. Dat je toch die waarheid nog op een andere manier gaat beleven dan tot nu toe het geval was. En ik heb zo het idee dat hij u soms kan helpen om heel dicht bij dat vlak te komen. Bij we zeggen, ja, waar zijn we op de grens tussen het besef dat ik ben en de God die de kracht uitmaakt waar ik ben. Zo mijn idee. En als het tegenvalt mij niet de schuld geven, dan heeft de gastspreker het gedaan. Dus dat weten vrienden. Daarmee is de inleiding afgelopen. Duidelijk geweest hoop ik, begrijpelijk, een beetje filosofisch. Kunt u er lekker even over praten, of die inleider nou deze keer wel of niet gek was. Dat is dezelfde van altijd hoor. Ik heb het baantje al een aardig tijdje. Ik wissel wel eens met een ander af dat ik er niet ben, maar... Als u dat gedaan hebt, dan wilt u misschien ook zeggen, nou, die gastspreker, wat die ook voor iemand is. Moet wel de moeite waard zijn. Wat u dan? Nou, zullen we maar zeggen, zo'n halfwas geest toch tot dergelijke gedachten kan bezielen. Zit er voor mij misschien ook wel bij. Dank u. Goedenavond. Ja.